Hoe vaak laten we de kans liggen om Jezus te ontmoeten? Misschien wil je met mij lezen een gedeelte uit Markus 2. Daar lezen we een paar versen uit. En Markus is altijd vrij kort en bondig. Die heeft waarschijnlijk de woorden van Petrus vrij letterlijk geciteerd. En Petrus die trok met Jezus op, was iemand van vooral gauw in actie komen. Kon ook goed vertellen over Jezus, maar deed dat wel redelijk recht toe recht aan waarschijnlijk. En Markus schrijft ook redelijk recht toe recht aan. Het verhaal zoals hij het vertelt over het leven van Jezus is redelijk. En toen gebeurde dit, en toen gebeurde dit, en toen gebeurde dit. En zo worden we als het ware in een soort sneltreinvaart door dat leven van Jezus heen genomen. En tegelijkertijd is dat heel bijzonder, heel mooi, want anders dan bijvoorbeeld Lucas doet, of Matthäus dat doet, of Johannes dat doet, zien we ook dat Markus zich echt concentreert op wat hem betreft, of misschien wat Petrus betreft, de hoogtepunten waren, de belangrijke dingen, de momenten waarin er echt iets veranderde in het leven van mensen, of er iets belangrijks gebeurde in dat leven van Jezus hier op aarde. En dus ook het gedeelte wat we nu lezen, ook al wordt het vrij kort en bondig beschreven, is dus echt een essentieel moment geweest in het leven, in ieder geval van de mensen die hierbij betrokken waren. Laten we lezen Markus 2 vanaf vers 1. Toen hij, dat is Jezus, enkele dagen later terugkwam in Kafarnaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun de helsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg, boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonde vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij: waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: uw zonden worden u vergeven, of sta op, pak uw bed en loop? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Alle die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Enige tijd geleden zouden we, mijn vrouw en ik, naar Waddinxveen gaan. Nou, dat is hier niet zo ver vandaan. Ook vanuit Gouden, waar wij wonen, is dat niet zo ver weg. En we zouden er naartoe gaan, want we zouden eten met mijn schoonfamilie. Dat is op zich niet zoiets bijzonders. Nou kom ik niet heel vaak in Waddinxveen, maar voor dit soort gelegenheden wel. En dus dachten we, we hebben een beetje haast, laten we met de auto gaan. En zo reden we richting Waddinxveen. En normaal doen we daar zo'n 10 minuten aan, een kwartiertje over. En we kwamen Waddinxveen binnen en het eerste wat we zagen was een rotonde waar ze mee bezig waren. Kan gebeuren natuurlijk. Dus wij kwamen eraan en we zagen zo'n bekend geel bord. En dan weet je weer hoe laat het is, dat wordt een omleiding. Dus we dachten, nou hè, oké, want ik weet het niet zo groot, geeft niet, omleiding, we komen er wel. Dus wij volgden die omleiding en volgens bij de volgende rotonde dachten we, hier gaat iets niet goed. Want ook daar stond weer zo'n geel bord en die leidde ons nog verder om. Toen dachten we, weet je, gele borden allemaal leuk en aardig, maar dat schiet niet op, zo komen we nooit waar we moeten zijn. We pakken wel een of andere binnendoorroute. En wat bleek nou het geval, op die vrijdagavond was het geloof ik, was er ook nog een geweldig evenement gaande in Waddinxveen, namelijk de jeugdavondvierdaagse. Nou, dat hebben we in Gouden ook. In Gouden is dat vrij groots opgezet en hebben we verkeersregelaars. En als er dan zo'n stoet langskomt, dan wordt af en toe die stoet stilgezet en dan mag je met je autootje er tussendoor. In Waddinxveen blijkbaar kennen ze dat fenomeen niet. Er is gewoon één stoet en die, ja, zeker met zo'n intocht, zo'n laatste avond, lopen ze ook niet echt, maar schokken ze een soort, met een hoop snoep en toestanden, schokken ze een soort door Waddinxveen heen. Ja, wij stonden daar dus met de auto inmiddels toch wel een beetje, nou ja, gefrustreerd over al die rotondes die we waren tegengekomen, met het idee van we hadden er al lang moeten zijn. Inmiddels berichtjes aan het sturen naar de schoonfamilie van het wordt toch wat later, misschien een minuut of 10 later. En uiteindelijk toen de hele stoet voorbij was, kwamen we inderdaad 20 minuten later op de plek van bestemming. En ik kan me zo voorstellen dat dat ook een beetje het gevoel was van die vier mannen die hier met hun verlamde vriend naar Jezus toe gaan. Een beetje het idee, en misschien hebben ze het er wel met elkaar over gehad, van ja, weet je, hij is weer terug, hij is weer thuis zoals hier staat. Jezus is weer in ons dorp, in Kafarnaum. Dit is de plek waar hij gekozen heeft om een tijd te zijn. Dat is al uniek. En we hebben gehoord dat hij mensen geneest. We weten nog niet precies hoe we moeten duiden misschien, maar is het misschien een idee om daar met onze vriend naartoe te gaan? En zo gaan ze op weg. En dan komen ze toch een beetje, ja, ik denk toch een beetje van de koude kermis thuis. Een beetje dat gevoel dat je denkt van, nou, we hebben nou toch een geniaal idee op deze zomerse dag. Laten we eens naar het strand gaan. Maar dat je al, zeg maar, op die ene weg naar Scheveningen al een kilometer voor het strand al stilstaat in een rij auto's. Omdat je weet dat het veel te druk is, dat gevoel. Want ze komen daar en dat hele huis, dat zie je niet eens meer. Want er staan mensen. Het is te druk. Ze komen er gewoon niet doorheen. En daar begint het al mee. En dat idee wat ze hadden, wat voor een gevoel misschien best goed was, dat lijkt al direct te gaan mislukken. Hoe kunnen ze nou ooit met z'n vieren, maar laat staan met die man, daar op dat draagbed, hoe kunnen ze nou ooit daar bij Jezus komen? En ze hadden het makkelijk kunnen opgeven. Ze hadden makkelijk kunnen zeggen, weet je, het is gewoon te druk. Dit gaat hem niet worden. Jezus is daar ergens ver weg en we komen niet door die mensen. Ze hebben het blijkbaar al geprobeerd, want er staat dat ze wringend, bij wijze van spreken, zelfs niet er doorheen konden komen. Dus ze hebben best nog een poging gedaan, maar ze merken, dit gaat hem gewoon niet worden. En ze hadden gewoon kunnen zeggen, weet je, de bedoeling was goed, maar laat maar. We gaan wel weer. Het is gewoon te druk. Er zijn te veel mensen die van Jezus nu de aandacht willen hebben. Er zijn te veel mensen die daar blijkbaar wel dicht bij Jezus zijn gekomen. En voor ons zit het er nu niet in. En voor onze verlamde vriend zit het er nu niet in. Dit is niet het moment. Of misschien komt dat moment ook niet meer. Want we weten dat Jezus rondtrekt. Het was te druk. Er waren ook andere redenen waarom ze hadden kunnen zeggen, dit gaat hem niet worden. Er waren daar, zoals we even verderop lezen, fariseeën en schriftgeleerden. En in het parallelgedeelte hiervan in Lucas zie je dat die mensen daar niet toevallig waren. Zodra Jezus begint met rondtrekken, mensen te genezen, een boodschap van hoop te brengen en te verkondigen dat er iets nieuws gaande is, dat er een koninkrijk komt, zie je onmiddellijk dat schriftgeleerden en fariseeën op gaan staan. Want dit is anders dan wat zij kennen. Zij kennen Gods woord, zij weten gevoelsmatig in ieder geval hoe het precies zou moeten zijn. En wat hier gebeurt, deze man die een boodschap brengt over een koninkrijk, maar dingen net even anders uitlegt dan ze gewend zijn, dit matcht daar niet mee. En als een soort kritische mensen langs de lijn gaan ze luisteren en kijken wat Jezus doet. En zo gebeurt dat ook hier. En het is niet toevallig dat ze hier weer zijn. Want in Lucas zie je dat ze elke keer weer, zodra Jezus iets gaat doen, dat ze daar zijn. En zo zitten hier ook al een paar mensen. Ze zitten er, notabene. Dus ze zijn gewoon heel bewust daar heen gegaan om te zien wat Jezus nu weer zou gaan doen. En die vrienden die hadden heel makkelijk kunnen zeggen, weet je, dit zijn niet zomaar mensen. Dit zijn fariseeën en schriftgeleerden. Dit zijn de mensen die wij zien als de religieuze leiders. Die macht hebben, die gezag hebben. Die als zij zeggen, dit is niet goed, nou haal het dan ook maar niet in je hoofd om dan toch achter zo'n man aan te lopen. Want dan is je leven voorgoed verpest. Dan hoor je er niet meer bij, want deze mensen hebben het voor te zeggen. En als deze mensen zeggen dat iets waar of niet waar is, ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen om daar tegenin te gaan. En het was al duidelijk dat de fariseeën niet zo heel veel op hadden met Jezus. Dus dit was reden genoeg voor deze vier mannen om te zeggen, weet je, we gaan daar mooi niet naartoe. Want Jezus ligt niet helemaal goed bij die fariseeën. Het is niet handig om nu naar Jezus toe te gaan. Het zou ook heel goed schaamte kunnen zijn. Zeker in die tijd, in dat toch kleine dorp wat het toen was, Kafarnaum, kende iedereen ongetwijfeld die verlamde meneer. Hadden ze hem gezien, want dat viel op. En wisten ze van, ja, maar, ja, weet je, iemand die niet mee kan doen, die werd toch een soort van als anders gezien. hoe fout we dat ook vinden met elkaar, dat werd gedaan. Iemand die moest bedelen, die werd niet helemaal zo serieus genomen als anderen. En ook hier hadden de vrienden heel goed kunnen zeggen, weet je, we weten dat onze vriend, hoeveel we ook van hem houden, dat we daarmee toch een soort ons schamen als we daarmee over straat gaan. En ze hadden kunnen zeggen, we durven dat gewoon niet aan. We vinden het moeilijk om met hem zo, zeker als er zoveel mensen zijn, om daar naar Jezus toe te gaan. En voor het oog van al die mensen hem ook nog bij Jezus te brengen. En misschien had die verlamde man zelf ook wel die schaamte. En dacht van ja, wie ben ik nou om daar naartoe te gaan? Er zou ook heel goed twijfel kunnen zijn. Kan Jezus het eigenlijk wel? Hij was nog maar kort bezig, Jezus. Ze kenden hem nog niet goed. Ze wisten nog niet wie hij was. Ze hadden alleen gehoord dat hij mensen genas. Dat hij verandering bracht in het leven van mensen. Maar ja, het zou zomaar kunnen zijn dat Jezus op dat moment zei, ja, maar hier ga ik even niks mee doen. Ik heb andere dingen te doen. Het zou zomaar kunnen zijn dat Jezus andere plan had. Of dat hij gewoon zou zeggen, weet je, ja, wat u hebt gedaan, dat is gewoon te erg. Het gaat over zonde vergeven. Dus misschien dat er die verlamde ook wat idee had van, ja, ik heb dingen inderdaad niet goed gedaan. En dat is de reden waarom ik hier nu zo lig. En was er bij hem of bij zijn vrienden wel het idee van, ja, misschien is dit wel iets waarvan God inderdaad zegt, dit kan ik je niet vergeven. Misschien was er wel twijfel over wie Jezus dan was. Als hij een profeet was, is dit dan inderdaad wel zuiver? Is dit wel, klopt dit wel? Kunnen we inderdaad wel naar hem toe? En zo zijn er genoeg redenen voor deze vier mannen om op dat moment te denken, laat maar. Kans verkeken. We geven het op. Het idee was mooi, maar in de praktijk lukt het gewoon niet om dicht bij Jezus te komen. Het verlangen is er, maar in de praktijk komt het zo vaak voor dat we de kans laten liggen om Jezus echt te ontmoeten. En wat is het dan prachtig om het voorbeeld te zien van deze vier mannen. Om te zien dat dit verhaal anders loopt. Om te zien dat dit het voorbeeld is van dat deze vier mannen wel naar Jezus toe gaan met hun verlamde vriend. Deze mannen geven niet op. En die redenen waren er. Genoeg redenen om te draaien en het maar te laat voor wat het is. Maar ze gaan door. En tegen alle ideeën en van wat kan of wat niet kan in, weten zij Jezus te bereiken. En hoe gaat dat dan? Ze kijken waarschijnlijk om zich heen. Ik zie me dat een beetje voor me. Dat ze daar aankomen bij dat huis. En het is daar zo stervensdruk. En je komt er maar niet door. En ze wringen daar en ze proberen wat. Maar waarschijnlijk al wat boos gezichten. En wat mensen die geïrriteerd reageren. Van, wat zit je nou aan me tegen me aan te frunniken en te doen. Wegwezen. Een beetje dat gevoel. En ze komen niet verder. En ze kijken elkaar aan en zeggen. En nu? Is er een achterdeur bij dit huis? Nee, is er niet. Oké, wordt hem ook niet. Crowdsurfen was nog niet uitgevonden, dus kunnen we ook niet doen. Verder kijken. Er loopt daar een soort trap, zoals we dat bij heel veel van die huizen kennen. En die komt ongetwijfeld op het dak uit. Kunnen we daar niet wat mee? Ja, en dan? Dakramen waren ook nog niet uitgevonden. Dus, en nu? En ik denk dat ze elkaar een moment hebben aangekeken en hebben gezegd, oké. Maar er zijn mogelijkheden. En ze zijn het dak opgegaan. En op een hele onorthodoxe manier zijn ze begonnen met stukken daar weg te halen. Stukken van waarschijnlijk zoals dat toen was, stukken leem en stukken balk en een soort tegels. En zo stuk voor stuk zijn ze dat gaan weghalen. En ondertussen waren beneden, daaronder waren die mensen, inclusief die schriftgeleerden, fariseeën en Jezus, die aan het vertellen was over het koninkrijk. En die mensen daar beneden, die moeten al wat gruis naar beneden hebben zien vallen. En gedacht hebben, wat in de wereld is hier nou weer aan de hand? En die jongens die hebben gedacht, weet je, maakt ons het uit. We moeten bij Jezus komen. Die zijn gaan graven, gewoon met de handen waarschijnlijk. Stukken gaan wegbreken. Stukken. En dat moet een groot gat zijn geweest. Want ze moesten hun vriend zo horizontaal er doorheen laten zakken. En ze zijn gaan graven en op een gegeven moment ontstond daar dat gat. En blijkbaar heeft ook niemand nog eerder ingegrepen. Ze hebben waarschijnlijk naar Jezus gekeken van wat gaat die dan doen? Zal die zeggen, joh, ik ben helemaal gek geworden. En Jezus zei niks. En dus die mensen zijn er ook maar blijven zitten, luisteren naar Jezus, die ondertussen volop door bleef vertellen alsof er niks aan de hand was, of er niks gebeurde. Misschien zat hij zelf inmiddels onder het stof wat zo naar beneden kwam vallen. En toen was het moment daar dat dat gat groot genoeg was. En die vrienden, die mannen, die pakken hun vriend, die pakken de vier touwen aan de hoeken en die laten hem zo heel voorzichtig boven dat gat zo zakken. En langzaam maar zeker zien ze hem naar beneden zakken, door dat plafond heen, door dat dak heen. En ze kunnen waarschijnlijk nog niet eens zien wat daar beneden dan precies gebeurt. Het enige wat zij weten, we laten onze vriend nu zakken op de goede plek, bij Jezus. En Jezus ziet daar die man naar beneden zakken. En dan kan Jezus dingen zeggen die we dan misschien verwachten van hem. Het is helemaal gek geworden, joh. Dit is het huis waar ik hier verblijf. Dit moet de plek zijn waar ik veilig ben. Als al die drukte om me heen is, dan moet ik op sommige momenten de deur achter me dicht kunnen trekken en denken, oké, hier zit ik goed. En dan gaan jullie hier een gat in mijn dak maken. Hoe haal je het in je hoofd om een stuk vernieling aan te richten om dicht bij mij te komen? Ik bedoel, er zijn grenzen, hè? Het is mooi dat je mij wil ontmoeten, maar wacht dan gewoon even buiten. Had hij ook kunnen zeggen. Weet je, het idee is goed. Het is mooi dat jullie je vriend bij mij willen brengen, maar laten we het nog even hebben over de manier waarop. En denk je nou echt dat jullie vriend, of dat jullie belangrijker zijn dan al die mensen die hier wel als eerste binnen waren? Die wel gewoon netjes op hun beurt hebben gewacht en gewoon op het moment dat er ruimte was hier zijn gaan zitten? Het zijn allemaal dingen die wij ons kunnen bedenken bij hoe Jezus zou kunnen reageren, hoe we zelf misschien wel zouden reageren. Maar Jezus reageert totaal anders. Hij kijkt naar boven. En hij ziet daar die afwachtende blikken van die vier mannen. En hij zegt, ik zie jullie geloof. En vervolgens richt hij zich tot die verlamde man, die ongetwijfeld ook diezelfde afwachtende blik heeft gehad. En hij zegt, uw zonden zijn u vergeven. Geen verwijt. Geen opmerking over hoe ze het überhaupt hebben gedaan. Helemaal niks. Alleen maar het opmerken van dat geloof. En dat is hoe God, hoe Jezus naar ons kijkt. Hij ziet ons hart. En ongetwijfeld weet hij hoe we soms worstelen en hoe we soms op een rare manier bezig zijn, dat we het niet anders aanpakken. Dat in dit geval misschien die vrienden gewoon eerder op het idee hadden moeten komen en ze gewoon in dat huis hadden kunnen wachten op Jezus. En ongetwijfeld merkt Jezus dat we op een onhandige manier bezig zijn. Dat we dingen aan het slopen zijn. Maar hij ziet ook de bedoeling die daarmee is, om dichter bij Jezus te komen. Nou, wat is dat prachtig om zo het karakter van Jezus te zien. En natuurlijk zullen we zelf soms vooral zien wat we niet goed doen. Maar Jezus ziet ons hart. En ziet dat we verlangen naar hem. En ziet dat we weten dat we bij hem de enige plek vinden waar het goed is. En zo is dit verhaal een prachtig voorbeeld van hoe het de moeite is om echt voor die ontmoeting met Jezus te gaan. En hoe ook tegen alle verwachtingen misschien in, en tegen alle praktische bezwaren in, het de moeite is om toch voor die ontmoeting met Jezus te gaan. En dat dat zo prachtig wordt beloond. En het effect is bijzonder. Want Jezus vergeeft de zonde van deze man. En in dit geval, omdat ook Jezus daarmee iets wil laten zien aan die fariseeën en schriftgeleerden, voegt Jezus daar nog iets bijzonders aan toe. De verlamde man mag opstaan. En hij staat op en hij loopt weg. En al die mensen die er zaten, ongetwijfeld hebben ze hem gekend. Wisten ze hoe lang deze man al verlamd was? Hebben ze hem nooit zien lopen waarschijnlijk? En zien ze nu opeens deze man opstaan? En in Lucas staat dat hij lovend naar buiten liep. Hij prijst de God en dat is de impact die het heeft op het moment dat we daadwerkelijk gaan voor die ontmoeting met Jezus. dan verandert er iets in ons hart, dan verandert er iets in onze situatie. En zelfs als het aan de buitenkant uitblijft, dan verandert er nog iets van binnen, waardoor we op elk moment God kunnen loven. Maar nu terug naar ons leven. Het is gewoon herkenbaar. Het is herkenbaar dat je denkt, ja maar waarom zou Jezus zich met mij willen bezighouden? Ik ben zelf te druk, ik kan geen moment vinden waarin ik echt naar hem zou kunnen gaan. En als ik al zo'n moment vind, dan op deze manier voel ik er niks van, merk ik er niks van. Weet ik dat ik me op hem moet richten, maar het gebeurt niet. En het kan ook zo zijn dat je denkt, weet je, het kan toch niet zo zijn dat God interesse heeft in mij. Wie ben ik? Als er zoveel miljard mensen zijn, waarom zou die almachtige God, de schepper van hemel en aarde, zich dan met mij willen bezighouden? Dat ben ik toch niet waard? Ja, hij is ongetwijfeld druk met al die anderen en ik hoor prachtige verhalen uit de levens van anderen, maar ja, ik ben toch niet belangrijk genoeg dat hij dat ook voor mij zou willen doen. Het kan ook zijn dat je merkt van of in je leven verhalen hebt gehoord van wie God is of wie God zou moeten zijn. Dat anderen je hebben verteld en misschien wel mensen die je heel hoog had staan. Van ja, maar de Bijbel die moet je zo uitleggen. En God houdt wel van je, maar verwacht geen wonderen. En God ziet je wel, maar tegelijkertijd, het is wel God. Dus hou afstand. En zo kunnen er van die ideeën in je gedachten zijn geprent die je nu tegenhouden om dichter naar Jezus toe te gaan. Ideeën waardoor je denkt, ja maar als zij nu zien wat er in mijn leven gebeurt, ja dan zullen ze klaarstaan met hun oordeel. Dan zullen ze zeggen, ja maar het kan toch niet zo zijn dat iemand jou je zonde vergeeft. Het kan toch niet zo zijn dat Jezus op die manier in jouw leven zou werken. En voor je het weet zijn er allemaal dingen die je voor jezelf hebt neergezet van ja, maar dat ergens ontbreekt de ruimte om naar Jezus toe te gaan. Want stel voor, wat zullen zij zeggen? Wat zullen zij ervan vinden? En zo kunnen er ook in ons leven, als het ware, fariseeën en schriftgeleerden zijn, waarvan je denkt van ja, maar zij kennen ook Gods woord. Zij weten hoe het in elkaar steekt, dus als zij dat zeggen, dan zal het inderdaad wel zo zijn. En voor je het weet, houdt dat ons tegen om dichter naar Jezus te gaan. En ook die schaamte zul je ongetwijfeld herkennen. Dat je het voor de zoveelste keer verbruikt hebt. Dat je daar weer zit en denkt, oh nee, ik ben weer de fout ingegaan. De schaamte, dat gewoon misschien wel iets waar je niks aan kan doen. Het gevoel van, ik schiet gewoon tekort. Ik ben niet waardig om zo bij God, bij Jezus te komen. Ik ben zondig. Wie ben ik om bij die heilige God te komen? Er kan schaamte zijn en die schaamte kan je verlammen. Die kan maken dat je niet in beweging durft te komen. En dan kan er twijfel zijn. Je kent de verhalen van mensen die vergeving hebben ontvangen. Je kent de verhalen van mensen die hersteld zijn door Jezus. Maar je weet ook dat dat niet altijd lijkt te gebeuren. En er zijn misschien dingen in je leven gebeurd waardoor je niet meer volledig durft te vertrouwen op de ware God. Waardoor je denkt, ja maar er zijn zoveel andere ideeën over wie God zou kunnen zijn of dat er überhaupt een God bestaat. En er kan zoveel zijn wat je daarin heen en weer slingert, waardoor je uiteindelijk niet die stap durft te zetten om naar Jezus te gaan. En ook dan is dit verhaal een prachtig voorbeeld van hoe wij in ons leven toch naar Jezus toe mogen gaan. En het begint al door te beseffen dat hoe wij zelf ook aan het ploeteren zijn, hoe wij zelf ook bezig zijn om onze weg te zoeken en misschien wel geblokkeerd raken ergens op weg, dat tegelijkertijd het hart van Jezus uitgaat naar ons. Het is niet maar een toevallige ontmoeting. Het is niet maar iets wat, nou ja, via uiteindelijk nou ja, toch toevallig gebeurt. Jezus had denk ik al direct deze man op het oog. En zo heeft Jezus ook jou op het oog. En wil hij het niets liever dan een ontmoeting met jou. En vindt hij het geweldig om te zien dat je verlangen hebt om hem te ontmoeten. En wat het bijzondere is in dit verhaal is dat we die verlamde man een rol zien spelen. Maar dat het zijn vrienden zijn die hem uiteindelijk bij Jezus brengen. En ook als je zelf daarin blokkeert en merkt van ik wil misschien wel die ontmoeting met Jezus, maar ik zie het gewoon even niet, ik kan het gewoon even niet. Dan is het zo kostbaar om te beseffen dat je dat samen mag doen. Je hebt hier een gemeente vol broers en zussen die voor jou kunnen strijden en voor jou kunnen bidden. Die als jij zelf twijfelt of het gewoon niet meer hebt, die als je zelf om wat voor reden ook niet meer in beweging kunt komen, die samen met jou op weg kunnen gaan. En die misschien op het moment dat jij zelf de woorden niet kan vinden, voor jou kunnen bidden. En dit verhaal laat zien dat dat zo kostbaar is. En het mooie is dat Jezus ook daar naar kijkt. Hij richt zich in de eerste plaats helemaal niet tot die verlamde man. Hij richt zich in de eerste plaats tot die vrienden. Hij kijkt hun in de ogen en ziet hun geloof. En dat waardeert hij. En dankzij hun geloof, weet hij, dankzij hun geloof, kan ik hier in de ogen kijken van deze verlamde man. En kan hij vervolgens vergeving uitspreken over het leven van deze man. En genezing brengen. Weet je, die drukte, die is er. Ook in ons leven. En ook al zitten we in een rustigere zomerperiode, misschien ook helemaal niet. Op deze manier kunnen we ervaren dat datgene wat heilig is, wat bij God hoort, dat op zo'n afstand blijft. Omdat we druk zijn met ons praktische leven. En kun je het gevoel hebben dat je er niet toe doet. Maar je mag weten dat ook zoals dat hier op een bijna toevallige manier lijkt te gebeuren, dat Jezus al lang die ontmoeting met jou wil hebben. En misschien kan het zo zijn dat er anderen zijn die haarfijn weten hoe het zou moeten werken in je leven. En dan mag je richten tot Jezus. En Jezus rekent daar wel mee af. Dat zie je hier. Jezus had al lang door dat daar schriftgeleerden in het publiek zaten. Zoals hij al lang weet dat er mensen in onze omgeving zijn die het net even anders weten te brengen. Die misschien wel goed bedoeld zeggen, nou, op die manier moet je niet naar Jezus toe. Of, ah, kies maar een andere weg. En in plaats van dat je dan zelf die strijd met hun aangaat, mag je dat bij Jezus terugbrengen. En Jezus, dat zie je hier, die heeft al haarfijn door wat die fariseeën denken. Die weet wat er in hun omgaat. En die gaat zelf de confrontatie aan. En hij laat als het ware zien wat er in hun hart zit. Hij zegt, oké, dus u denkt dat ik niet zonde kan vergeven. Maar wat is dan makkelijker? Is het dan makkelijker om te zeggen dat je zonde vergeeft? Of is het dan makkelijker om iemand te genezen? En terwijl zij nog geen gedachten daarmee aan het stoeien zijn, van ja, nou ja, grijpt Jezus gewoon radicaal in. Op een manier die onvoorstelbaar is. Tart alle natuurwet en laat zien dat hij de Heer is, de Heer der Heren. Dat hij absoluut de macht heeft om zonde te vergeven. Zoals hij ook de macht heeft om ziekte weg te nemen. En hij, gewoon vol in beeld van die fariseeën en van alle mensen daaromheen, laat hij deze man opstaan. En deze man loopt. Laat Jezus zelf maar afrekenen met alle dwaalgedachten en ideeën die er rondom je heen zijn, die misschien goed bedoeld, maar je wel weghalen bij Jezus. Laat dat maar aan Jezus over. En breng dat ook heel bewust bij hem, zodat je niet zelf daarmee aan het stoeien bent en misschien wel nare gedachten krijgt over die mensen die zo op je lip zitten. Maar breng dat maar bij hem. Jezus weet wel hoe die daarmee af kan rekenen. Het belangrijkste voor jou is dat jij je focust op Jezus. En ook die schaamte. Ook dat mag je bij Jezus brengen. En zoals die man daar voor Jezus was, zo ziet Jezus hem in de ogen. En weet je, het bijzondere is, het zou best kunnen dat er zonde was in het leven van deze man. Jezus spreekt niet voor niets vergeving uit. Dus het zou kunnen dat daar zonde was. En dat hij daar inderdaad zondig zat. En aan de andere kant is ook niks geks. Want iedereen die daar in die ruimte zat, die was zondig. Zoals we hier zitten, zondigen we allemaal. En als we puur naar ons als mensen kijken, schieten we tekort als we bij Jezus komen. Maar weet je wat het mooie is, wat Paulus ook zegt? Jezus hield al van ons, God hield al van ons toen we zondaren waren. Voordat we bevrijd werden door het eeuwige offer van Jezus, die voorgoed onze plaats innam. Voor dat moment, voordat we in hem geloofden, hield God al van ons. En dat zie je hier zo mooi terug. Want Jezus spreekt de verlamde aan. En hier staat vriend. En dat is inderdaad hoe hij het ongeveer heeft gezegd. Een andere vertaling zegt zoon. Maar in ieder geval is duidelijk dat hij hem heel concreet aanspreekt. Als iemand die erbij hoort, als familie. Terwijl die man misschien wel zondig was, in zonde leefde. En zo spreekt Jezus ons ook heel persoonlijk aan. Niet zo van, weet je, zorg eerst maar dat je de boel op orde brengt. Dan praten we verder. Of zorg even dat je gewoon via de voordeur binnenkomt. Dan praten we verder. Nee. Op het moment dat we de moeite nemen om die ontmoeting met Jezus te hebben. En we bij hem zijn. Dan is direct die verbinding daar. En dan spreekt hier de Zoon van God. Spreekt deze man aan als vriend. Als zoon. En zo spreekt hij ons ook aan. Waar je ook zit. Misschien zit je momenteel wel in een fase waarin je eigenlijk wegloopt van God. En dan mag je toch op dit moment ervaren dat daar Jezus is die van jou houdt. Gewoon zoals je daar bent. Met al je gebreken, met al je fouten, met alles wat niet goed gaat. Met misschien wel het idee, ik wil niks met die Jezus te maken hebben. En toch staat Jezus daar. En hij ziet jou. Hij ziet jou heel persoonlijk, gewoon zoals je bent. En hij kent jou. En hij spreekt je aan. Heel persoonlijk. Vriend, vriendin. Je zonden zijn je vergeven. Op het moment dat dat gebeurt, dan mag je die genezing ook ervaren. En dat zien we ook hier gebeuren. Als ik dan kijk naar mijn eigen leven, dan herken ik die momenten ook. Dan zie ik dat er soms momenten zijn dat ik denk, man, ik zie geen manier om bij Jezus te komen op dit moment. Ik zie het gewoon niet. Het is te druk. Mijn hoofd zit te vol of ik zit in een fase waarin ik het ergens wel geloof, maar het gevoel mis dat ik echt persoonlijk met hem op mag trekken. Of er gebeuren dingen in mijn leven waarin ik zelf misschien wat tekort schiet. Of denk, ja maar het lukt gewoon niet, het loopt niet. Hoe kan ik nu dankbaar zijn? Hoe kan ik nu open naar hem toe gaan? Er zijn momenten waarin ik denk, ik zie het gewoon niet gebeuren. Een tijdje terug zat ik ook weer in zo'n fase. Dat gebeurt me echt wel eens. Het is echt niet alleen maar prachtig wat er in mijn leven gebeurt. Maar dat was gewoon heel praktisch. Dat ik echt dacht van, ja, ik voel het gewoon niet. Ik voel me ook echt tekortschieten op bepaalde fronten. Ik schoot tekort naar mensen vooral in mijn omgeving. En ik merkte dat het niet lekker liep op mijn werk. En dat was zo'n fase waarin ik dacht, ja, nou kan ik wel naar Jezus toe gaan en denken dat ik daar zo kan komen. Maar ondertussen maak ik er voor mijn gevoel een zootje van. En toch heb ik gekozen, ik wil u ontmoeten, opnieuw ontmoeten. En even met alle vragen die ik heb, met alles wat ik nu aan moeite ervaar, wil ik naar u toe. En dat heb ik gedaan. En op een bijzondere manier merkte ik toen dat een paar stukjes bij elkaar kwamen. Het eerste wat er gebeurde is dat ik een boekje kreeg. En dat boekje dat ging over vaderschap. En dat was nou juist iets waar ik flink in tekort schoot voor mijn gevoel. En dat boekje, ik zag het en de schrijver kende ik, maar daar was ik niet heel erg door gecharmeerd. Dus ik dacht, toch maar doen. En het boekje sloeg precies de spijker op zijn kop. Want dat ging helemaal over hoe je als vader soms tekort schiet. En tegelijkertijd je als vader bij God mag komen. En mag weten dat hij jouw vader is en dat je identiteit in hem mag ontdekken. Met alles wat je fout doet. Maar vanuit daar mag ontdekken dat je weer opnieuw vol van zijn geest als vader bezig mag gaan. En dat was precies wat ik blijkbaar op dat moment nodig had. En ook rond diezelfde tijd werd ik in de gemeente bij ons door 3 mensen aangesproken. En dat waren 3 mensen die niks met elkaar te maken hadden en mensen die ik ook niet vaak spreek. En op de een of andere manier hadden die 3 mensen, alle 3, een boodschap waarin ze zeiden van, weet je, Thijs, hou eens op met dat rennen. En kom nou eens gewoon bij God. Laat je nou eens gewoon, als het ware, een knuffel geven door God. Ja, en dat... Dat vond ik op zich een soort, ja, oké, okay, dat kan toevallig samenkomen, maar het was nu wel precies goed. Ik dacht van ja, hoe je het ook went of keert, ik moet inderdaad even stoppen met rennen. Ik moet nu gewoon ook eens beseffen hoeveel God van me houdt. Niet om daar zelf beter door te worden, maar om daar weer door uit te kunnen delen. En vervolgens was er een wandeling die ik maakte, zoals die regelmatig maken. En tijdens zo'n wandeling ben ik vaak ook voor mijn gevoel praten met God en probeer ik dingen weer een beetje op een rijtje te zetten. En wandelen helpt mij daarbij. En meestal ben ik in zo'n wandeling alweer allerlei plannen aan het bedenken en ideeën aan het vormgeven. Op creatief gebied of als het gewoon gaat om een stukje planning. En nu merkte ik dat die plannen, die kwamen niet, maar er kwam wel een soort rust. En er kwam een gevoel van het is goed. Het gevoel van, ik zie ook wel dat God tegen me zei, ik zie ook wel dat er dingen niet goed gaan in je leven. Ik zie ook wel dat je het probeert, maar je faalt. Maar het is sowieso goed. Een beetje dat gevoel, wat ook misschien deze verlamde man in dit verhaal had, dat hij daar lag, afwachtend. Van, ja, ik heb er misschien wel een zootje van gemaakt. En dat Jezus hem in de ogen kijkt en hem als eerste aanspreekt met vriend. Dat gevoel, het is goed. En samen met jou zal ik het weer de goede kant op brengen. Het is zo de moeite waard om de kans te grijpen om Jezus te ontmoeten. Ik heb de eer om regelmatig met de vierde musketier op karakterweekend te gaan als spreker. En keer op keer verbaast het me hoe daar dingen gebeuren in die weekenden. En we hebben weekenden meegemaakt dat we de berg introkken met een groep mannen. En dat het totaal verregende. Of dingen liepen anders dan je zou verwachten. En tijdens zo'n weekend denk ik dan wel eens, Heer God, ik weet niet wat dit voor weekend gaat worden, maar ik zie niet zoveel moois gebeuren. Ik hoor alleen maar zeurende mannen. En eigenlijk heb ik zelf ook wel de neiging om flink te gaan zeuren. Ik weet het niet zo goed meer. Maar keer op keer verbaast het me dat aan het eind van het weekend, als we de getuigenissen horen van elkaar, dat er prachtige dingen zijn gebeurd. En dan blijkt elke keer dat terwijl mannen daar aan ploeteren zijn, om op de een of andere manier de berg op te komen, of op de een of andere manier door wildstromende rivieren toch de goede kant op te komen en hun bestemming te bereiken, dat niet het enige is wat er tijdens dat weekend gebeurt. Want tegelijkertijd is Jezus al lang bezig met zijn Heilige Geest om in de harten van die mannen te werken. En zo mag het ons ook geruststellen dat terwijl we voor ons gevoel misschien aan het ploeteren zijn, tegen een massa mensen aanlopen, tegen drukte aanlopen. Misschien wel tegen onze eigen schaamte aanlopen en niet verder komen. Geen andere manier vinden dan maar misschien het dak op te gaan en het daar maar te proberen. Dat daar al lang en breed Jezus klaar staat. Met een open hart en open armen voor ons. En dat niet alleen ons hart op ons hem gericht is, maar dat zijn hart op ons gericht is. Op een ontmoeting met ons. En het mooie is dat als we die ontmoeting hebben, in welke situatie dan ook, dat weer een moment mag zijn waarin we opnieuw gevuld mogen worden. Als we daar komen, dan is daar een plek, de enige plek, waar genezing is en waar vergeving is. Dan is daar de plek waar we weer vol mogen stromen. En dat mogen we weer uitdelen. Ik als vader in mijn gezin, of als collega, of op welke manier dan ook. Maar ook jij, op de plek waar je bent, hoe lastig de situatie ook is, hoe moeilijk het ook is waar je nu zit en welke tekortkoming je voor jezelf ook elke keer weer tegenkomt. Er is één plek waar je opnieuw gevuld mag worden en waar je de energie en de kracht en de wijsheid vindt om juist op die plek weer zijn liefde uit te delen. Laten we die kans grijpen om Jezus te ontmoeten.